Dit is een podcast van operamagazine.nl. Het gaat bij opera vaak over de stemmen van de solisten en het koor, over de dirigent en de regie, maar er is geen voorstelling mogelijk zonder de 50, 60, 70 mensen in de bak onder het podium. Hoboïst Rob Bouwmeester speelt al 36 jaar in het Nederlands Philharmonisch Orkest, de vaste begeleider van de meeste producties van de Nationale Opera. Meer dan 1000 voorstellingen zat hij in de orkestbak van het Operahuis aan de Amstel. Hij werkte in het verleden met Hartmut Heengen en de laatste jaren speelt hij onder chef-dirigent Mark Albrecht. Het werd hoog tijd voor de stem uit de bak. Opera vanuit het perspectief van de orkestmuzikus. Het woord is aan Rob Bouwmeester, begeesterd muzikus en minstens zo gedreven ambachtsman.
Ik voel me niet kunstenaar, ik voel me een ambachtsman. Ik heb een vak geleerd, een fantastisch vak. En daar kan je soms wel eens een beetje emotie in leggen. Hè. Maar ik voel me niet echt kunstenaar, laat ik het zo zeggen. Ik ben nu aan het schilderen en dan voel ik me meer kunstenaar dan dat ik hoboïst ben. En je kan natuurlijk in het orkest kan je zelf ook wel dingen, je eigen ideeën, maar en daar kom je ook weer bij opera. Ook als orkest moet je ongelooflijk flexibel zijn. Want er kunnen van allerlei dingen, rampen gebeuren op het podium waar je meteen op moet inspringen.
Want we hebben begonnen bij jouw hobo-werk. Je bent dat ooit gaan studeren in Amsterdam, conservatorium. Ja. Stotijn. En omdat hoboïsten allemaal ook hun eigen riet snijden, hebben we hier zo'n wonderlijke samenbundeling van allerlei apparatuur.
Ik ben gewoon een knutselaar, dat vind ik gewoon leuk. En ik zeg altijd, ik ben niet een hele top hoboïst, zeg maar. Maar mijn zelfvertrouwen, mijn kracht haal ik uit mijn materiaal. En dat vergeten heel veel collega's, hoboïsten. Die spelen gewoon, die zijn getalenteerd. En ik haal mijn zelfvertrouwen uit mijn materiaal. En dan kan ik gewoon doen wat ik wil, zeg maar. Dus veel doen. Goed focussen op van, hey, zesde Bruckner gaat over 2 maanden. Oh, dan moet ik dat rietje hebben. Want dan moet ik zo. En dan speel ik op die stift en dat soort hout. Dan ben ik nu al aan het focussen.
En dat luistert dus heel nauw.
Dat luistert zeer nauw, ja. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld als je muziektheater neemt. Iedereen kan daar gewoon verder doorspelen. Maar als hoboïst is het eigenlijk rampzalig als je bijvoorbeeld het milieu weer verandert. Of dat de airco aangaat en die gaat weer aan en die gaat weer uit. Het is extreem droog in muziektheater.
En dat heeft effect op jouw hobo? Op
dat heeft enorm effect op mijn hobo. Ik heb daar wel een soort oplossing voor gevonden nu.
Echt ambachtelijk dus?
Ja, zeg maar die parameter heb ik al vastgesteld.
Dat is maar geregeld.
Dat, en dat blijkt dus dat ik dus niet zoveel aan die hobo meer hoef te schroeven. Dus het speelgemak is al een stuk beter. Mm-hmm.
Je zit bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. Dat heeft keurig een eigen serie in het concertgebouw.
Ja.
Maar we zitten hier omdat jij misschien wel meer dan 1000 keer hebt gespeeld in de orkestbak van de Nationale Opera.
Denk het wel, ja. Ik denk dat het misschien nog wel meer is geweest.
Misschien wel een record als het gaat om het aantal mensen wat artistiek een prestatie heeft geleverd in die zaal.
Ja, want ik zit er eigenlijk vanaf het begin af aan. Ik weet niet wat, 84, hè? Ja, nou, sindsdien speel ik gewoon bijna alle producties.
Je zit sinds 1979. Deze maand is dat 36 jaar. Zit je bij het Netvo?
Ja. Nou ja, ik moet even nuanceren. Dus ik ben eigenlijk bij de radio begonnen. Met het Metropoolorkest heb ik een tijdje gezeten. Of althans 2 jaar. En dat was wel leuk. Het was goed verdienen. Maar het was niet mijn stijl. Ik ben dus bij het Amsterdam Philharmonisch begonnen. Dat was een beetje Amsterdamse straatschoffies zaten er een beetje in. En humoristen, heel veel humor en zo. En met Anton Kersjes was ontzettend leuk.
Een legendarische dirigent.
Geweldige man, ja.
Dat orkest ging op in het Nederlands Philharmonisch Orkest uiteindelijk.
In 1985, toen de fusie van de Nederlands Kamerorkest, Utrecht Symfonieorkest en Amsterdam Philharmonisch. En dat heeft nog een hele tijd. Dus toen zijn we naar de beurs gegaan. We hebben eerst nog even in de Jaap Edehal gerepeteerd. Dat was een beetje moeilijk, maar goed. Uiteindelijk zijn we in de Netvo-koepel terechtgekomen. En dat is, die is ook dus weer helemaal voor ons akoestisch aangepast. En
ja. Stapje naar de opera.
Ja.
Normaal ziet het publiek ziet een productie. Daar is een orkest in de bak, in het donker. Want mensen zoals jij en je collega's zitten altijd in het donker.
Ja.
En krijgen wat weinig spotlight. Een goede reden om het vandaag eens om te draaien. Maar dat orkest is maar een klein deel van de productietijd erbij.
Ja.
Heel lang is er een repetitor op piano. Die eerste repetitie bij de productie. Krijg je dan ook veel mee van de regie, van de vormgeving, van wat er boven je hoofd gebeurt op het podium?
Nee, in eerste instantie niet. Wij spelen dus concerten opera's. Dan hebben we bijvoorbeeld een concertserie gehad en dan komt er een operaproductie. Nou, laten we zeggen, La Bohème. Hè, van afgelopen,
in december gegaan.
Dan krijgen we, dan liggen, die muziek ligt er minimaal een maand van tevoren in de bibliotheek. Dan begin je dus gewoon, je studeert je partij.
Die gaat mee naar huis, die partij.
Die gaat mee naar huis. En als je, vaak is het zo dat je die muziek, het waait behoorlijk
uit. Zit in de storm. Ja. Geen special effect, maar gewoon echte storm. Dat bestaat ook, ja.
En,
de partituur is er, je gaat studeren.
Die vaak is het zo dat je, ja, die Bohème heb ik al vaak gespeeld. En dan weet je precies, oh, dat moet ik even nakijken. Dat moet... Begin is altijd lastig. Het is ritmisch moeilijk. Het begint een beetje na de tel. Dus een dirigent, je moet even goed weten wat een dirigent gaat doen. Dan heb je meestal een 5, 6, 7, zo'n beetje orkestrepetities. Dus dan wordt er echt alleen maar door het orkest gespeeld. Met de dirigent. En heb je bijvoorbeeld bij La Bohème, was die dirigent was zo geestig dat hij gewoon alle partijen ook meezongen. Dus je wist al gewoon meteen wat er gebeurde en wat hij wilde. Dan krijg je zogenaamde zitrepetities. Dan speel je ook gewoon op je eigen plekje in het orkest, in je eigen zaal, in de repetitieruimte. En dan komen de solisten komen erbij en die zitten gewoon ook op een stoeltje. Achter of naast het orkest, hangt een beetje vanaf wat de
dirigent. Nog helemaal in burger.
Gewoon in burger en je herkent ze eigenlijk niet. Je herkent ze later niet meer, want dan denk ik, oh ja, hey, die man is kaal bijvoorbeeld. En nu heeft hij een grote pruik op en dat staat er eigenlijk ook best goed. Dan heb je zogenaamde zitrepetities. Dat zijn er meestal als een opera van 3 uur. Heb je 2 zitrepetities.
Beetje concertant, zoals een
Ja, daar kan je het mee vergelijken. En daar wordt dan, over het algemeen, wordt zo'n opera helemaal doorgespeeld. Om te kijken of het goed matcht met de solisten en het orkest. Hè, of het goed onder elkaar komt. Of de solisten een beetje luisteren en weten wat ze moeten verwachten als er. Als er een orkest onder zit, want een orkest is natuurlijk toch altijd wat trager dan een pianist die meteen heel direct kan spelen. En dan krijg je zogenaamde OT's, dat is orkest-toneelrepetities. Normaal gesproken is de regisseur op het podium de baas, hè, die bepaalt gewoon wat er gebeurt. En bij die zogenaamde OT's, dus als het orkest in de orkestbak zit en de solisten werken gewoon in de regie, zeg maar, zoals de regisseur het bedoeld heeft, is toch de dirigent de baas. Dus die bepaalt het verloop van de repetitie. Die zegt, dan is het pauze, ik wil dat nog even doen. Kan de regisseur er wel een beetje doorheen lopen. Maar uiteindelijk bepaalt de dirigent of we pauze hebben, of dat we nog doorgaan, of dat hij nog een scène wil overdoen.
Orkest is leading in die situatie.
Tijdens de orkest-toneelrepetitie is de orkest leading. Dan komt de voorgenerale repetitie. Dat is een soort van doorloop, maar daar kan ook gestopt worden. De dag daarna is de generale repetitie. En dat is voor ons eigenlijk wel een voorstelling. We moeten al in het zwart zitten.
Volle zaal ook meestal?
Eigenlijk altijd volle zaal. En kenners. Dus alle collega's, mensen die echt... En dan voel ik me dus wel een artiest. Want dan kom ik dus gewoon voor de generale repetitie kom ik naar het muziektheater. En dan moet je door een rij van mensen lopen. He, aanbidders van de opera. En die staan daar met bordjes. Tickets please. Die willen dan je. Want ik moet even bijzeggen. Als wij voor de generale repetitie. Krijgen wij altijd 2 kaarten. En dat zijn dan.
Voor het thuisfront.
En soms kan het thuisfront niet. En dan geef ik ze weg. Of ik heb ook wel eens gehad. Dat ik wel eens iemand. Bij de artiesteningang 2 kaartjes heb gegeven. Nou, die komen wel zoenen. Ik zeg, nou, weet u wat u doet? Als u nou in de zaal zit. Ik weet waar u zit. Zwaait u dan even. Nou, dat hebben die mensen. Dat was heel geestig.
Een dankbare club.
Ja, en die generale repetitie, daar krijgen wij dus gratis kaartjes voor. En ik weet dat andere operahuizen daar wel iets voor vragen. En ik heb wel eens gevraagd van, kunnen wij dat ook niet doen? Maar ze zijn daar huiverig voor, omdat als je geen toegangsprijs, je geeft iets weg, dan kan je ook zeggen, we willen vandaag geen publiek erbij. In die 30 jaar dat ik opera speel, heb ik het dus 1 keer meegemaakt. Dus zo zit een repetitieschema voor het orkest zit er eigenlijk uit. En het is eigenlijk, het kan een beetje genuanceerd worden door iets meer repetities. Met name bijvoorbeeld taubenfleuten hebben we allemaal al een keer gespeeld. En de indeling van het management is zo geweest dat iedereen die de taubenfleuten 2 jaar geleden heeft gespeeld, ook in principe de taubenfleuten nu ook speelt. Dus je weet gewoon wat je moet doen. En het leuke vind ik van de Nederlandse manier van opera maken, dat je dus echt... Met solisten en orkest ben je zeg maar 2 maanden bezig. Het orkest is ongeveer 1 maand bezig tot de laatste voorstelling. En de solisten wel misschien wel 2 maanden, hè, met die productie. In tegenstelling bijvoorbeeld tot Duitsland, die een zogenaamde repertoire opera heeft. Hè, als je bijvoorbeeld de Wiener Staatsoper, wat ook een heel gerenommeerd goed gezelschap is. Maar die spelen op maandag spelen die Zauberflöte, op dinsdag La Bohème, woensdag spelen ze Götterdämmerung en vrijdag Wozzeck. dat is natuurlijk een heel goed orkest, geroutineerd orkest. Maar je moet daar wel aan wennen dat als je daar net bij komt, dat je dan in 2 repetities Götterdämmerung doet. Nou, dat kan ik me niet voorstellen met die 30 repetities met Hartmut Heinsche. Nou, dat zitten. Ze kunnen mij wakker maken en dan kan ik gewoon de Götterdämmerung plop zo spelen.
En dat is toch 5 uur?
En dat is toch, en de rest. Ja, ja. Het is bijna 6 uur hoor. Ja, 5,5
uur. Ja, we kunnen er niet omheen. Hè? Nee. Je hebt die gigantische carrière, 36 jaar. Maar die ringen, die inmiddels, je hebt hem 36
ik
keer
heb
gespeeld.
Bijna, ja, ik denk dat ik hem, ik denk dat ik het 32 keer gespeeld heb. Omdat de eerste cyclus is niet helemaal met ons gegaan. Maar de andere cycli zijn wel met ons orkest gegaan. En dan moet je ook nog rekenen dat niet alleen de cyclus gespeeld heb, maar we hebben ook alle opera's in de losse producties gespeeld. Dus gewoon 8 keer achter elkaar of 6 keer.
Wat is je mooiste herinnering aan die periode? Die ring in Amsterdam, die legendarische ring?
Ja, nou eigenlijk alles. Ik krijg nog tranen van in mijn ogen als ik aan de dood van Siegfried denk. Ja, dat is. Dat laat je niet meer los. Nee. En de manier op Hartmut Heinsche dat doet, ja, dat is. Vind ik ongeëvenaard hoor. Dat is.
En jij mag die muziek spelen. Ja. Dat is fantastisch. Het publiek zit te luisteren en het ondergaan. Maar jij zit daar middenin. Qua orkest de beste plek misschien wel.
Nou, in de Götterdämmerung zaten we natuurlijk weer in de bak. Hè? Want we begonnen dus met Rheingold in de bak. Dan kwamen we vanuit een zaal gezien kwamen we rechts op het podium. Met Walküren. Siegfried was links op het podium. En Götterdämmerung was weer in de bak. Dus dat was ook alweer een cyclus. Hè?
Zeg maar. Een reis van het orkest
ja,
over het podium.
Eigenlijk wel. Ja, ja. Dus Walküren en Siegfried heb ik echt helemaal meegemaakt. Maar de andere in de bak heb, maak je natuurlijk gewoon veel minder mee. En dan zou je dus wel. Ik heb wel de opnames natuurlijk van gezien en zo. Maar dat.
Ja, want voor het visuele zit je in die orkestbak wel op de minst goede plek die je kunt bedenken.
Nee, dat klopt, ja. Nou, dat is soms wel een belemmering hoor, soms. Maar dan moet je je gewoon houden aan wat de dirigent wil. Want wat je hoort is soms veel te laat dan wat een dirigent wil. Dat is een flexibiliteit die je moet hebben. Als bijvoorbeeld een zanger iets langers, een fermate bijvoorbeeld iets langer doet, of door een regiefout van hemzelf, waarbij die op een andere plek komt te staan, waarbij die dus nog even naar een plek moet lopen waar die zijn aria moet gaan zingen bijvoorbeeld. Ja, daar moet je allemaal rekening mee houden.
Timing
ja,
van de voorstelling.
Ja, ja, ja.
Wat hoor je van de zangers? Want die staan heel erg niet naar het orkest te zingen, maar naar de zaal.
Normaal gesproken hebben wij 2 monitoren. Er staat er eentje achter vaak en eentje tussen ons in. En dat is om de koper. En de zangers, als we echt problemen met de zangers hebben, dan hoor je die zangers door een spiekertje, luidsprekertje.
Omdat je anders gewoon niet kan spelen.
Nee, dan kan een dirigent gaan zwaaien, maar dan heeft dat geen zin.
Zijn er partijen die voor de hobbyist en de zanger redelijk rechtstreeks gelinkt zijn? Maar
ja, de briefscène uit Evgeny.
Tchaikovsky.
Ja, Tchaikovsky. Ja, en bijvoorbeeld, niet met de zanger, maar de grote altobo solo uit Tristan. En Mozart opera's. Ik vind Mozart. Ja, dat vind ik de meest ultieme operacomponist die er is. Die gebruikt dingen die later niet eens meer. Dat is bijna contemporary music. Hè? Als je het technisch gaat bekijken. Hij doet dingen die nog nooit. Een aria op de 5e trap, op de dominant beginnen. Hè? Wie verzint dat?
Want die Zauberflöte is net gegaan. Groot succes voor de 2e keer. Dat was een productie waar ook het orkest letterlijk en figuurlijk wat meer in het licht zat.
Ja, en zelfs zo. Wij waren ook regietechnisch. Deden we mee ook. Hè? Ik heb, de koperblazers die zorgden voor die vogeltjes.
Papieren blaadjes.
Ja, gewoon A4'tjes die een beetje door midden gevouwen waren. En klabberden ze mee, een beetje mee. En doordat het heel mooi belicht werd, was dat net of er een aantal vogeltjes om die hoofden van die zangers vlogen. Dat was geniaal bedacht. Van een simpelheid.
Simon McBurney,
ja,
regisseur.
Geweldige man.
Gaat dan Mark Albrecht af en toe op zijn strepen staan en zegt van hey, wees wel een beetje aardig of een beetje makkelijk voor mijn muzici? Of werkt hij dan voluit
mee? Hij is volkomen meewerkend. Het is echt ongelooflijk.
Je hebt Hartmut Heinsche uitgebreid meegemaakt.
Ja.
Die ken je ook goed.
Ja.
Je hebt Mark Albrecht de laatste jaren sinds 2011 nu op de bok voor het orkest.
Ja.
Zijn er andere dirigenten, gasten geweest die indruk hebben gemaakt? Want je zegt, nou, die vond ik gedenkwaardig in hun aanpak.
Ja, ik vond Carlo Ricci vond ik heel goed. Carignani, ik weet niet meer hoe die met zijn achternaam heet. Dat was echt Paolo Carignani heet hij, geloof ik. Ja, en dat was ook een Italiaan die fantastisch ook Verdi en Puccini zo en zo deed. Ja, die vond ik. En die Palumbo, ik weet niet meer hoe die. Ook Paolo Palumbo, die La Bohème heeft gedaan onlangs. Dat was een hele prettige man. Gewoon een orkest voelt gewoon als een dirigent gewoon goed is. Dat is een soort... Ja, daar heb je antenne voor. En ook, je hebt ook een antenne voor. Ja, maar dit is, die man die weet het gewoon niet.
Wat maakt een dirigent goed voor iemand als jij bij de opera?
Nou, dat hij zich in ieder geval aan zijn afspraken houdt. Kijk, in een concert, als je in een concertzaal zit, dan kan een dirigent wel eens geëmotioneerd raken. En die gaat dan of iets sneller. Maar je moet in een opera, dat is niet alleen een orkest en een dirigent. Er zitten ook nog 10, 12, 13 solisten, een koor wat helemaal aan de achterkant staat. Dus dat moet, je moet wel je goed aan je afspraken. En de meeste dirigenten doen dat ook wel. Maar we hebben ook wel mensen gehad die ik ook nooit meer gezien heb. Waarbij dat dus niet het geval was. En nou, dan wordt het echt een rommeltje. Dan wordt het echt een rotzooi. Dan gaat het uit elkaar lopen. En nou, Mark Albrecht is een... Dat vind ik leuk even om dat te vergelijken. Heensje is een... Die houdt van een hele mooie, warme klank. En die laat het orkest ook heel gewoon spelen. En boetseert eigenlijk de klank. En Mark Albrecht is heel gericht op zeg maar de helderheid van het orkest. En wat ik zo knap van hem vind, is dat die hele gecompliceerde... dik georchestreerde Strauss-opera's heel helder maakt. We kregen de cd van, ik dacht de Elektra. Dat was een Elektra.
Die is net uit.
Ja, die is net, ja klopt. Ja. Nou, die lag nog in plastic in de keuken bij mij. En ik had een vriend van mij uit het concertgebouw. Ik zei, oh, heb je Elektra? Die wil ik wel eens horen. Ik zei, ja, ik luisterde eigenlijk nooit naar mijn eigen. Ja, dat doe je niet. En hij zei, nou, ik wil toch wel eens horen. En toen hoorde ik uiteindelijk voor het eerst die Elektra. En dat klonk ongelooflijk goed. En dat was, je hoort eigenlijk elke stem hoor je bij Mark Albrecht. Dat was, vond ik zo fascinerend. Want heel vaak als je een Strauss-opera hoort, dan is het... Ja, toch, ja, je hoort wel een algemene klank, maar het is niet zo gedifferentieerd. Als
het wordt gauw een muur van geluid.
Ja, absoluut. Ja. En dus bij Mark is dat niet.
Er is een soort geheim over de laatste voorstelling van een serie opera's. Want daar wordt wel eens wat gekeken. DNO is een bloedserieus bedrijf. Ja. En dat kun je ook merken aan hun kwaliteit. Maar er wordt een beetje gekeet op de laatste voorstelling.
Ja, maar dan wel heel subtiel gekeet hoor. Ja.
Er is een verhaal over de Zauberflöte met Thomas Olimans.
Ja, dat was heel geestig. Thomas Olimans die zegt op een gegeven moment... hij doet natuurlijk zijn teksten in Duits. En dan
Papageno.
Zegt, Papageno. En dan heeft hij op een gegeven moment een bos prei in zijn handen. En daar doet hij allerlei dingen mee. En dan zegt hij, prei! Dan komt hij met een brood, want hij wil dan eten, had honger. Panettone. En dan spreekt hij naar de zaal en dan zegt hij... Heeft iemand een recept voor panettone en prei? Gewoon in het Nederlands. Dat is heel geestig. En dan, nou, dan gaat hij gewoon door. En dan begint hij op die flesjes te tikken met zijn prei. En de voorstelling gaat dan door. Dan hadden we op de laatste voorstelling hadden we met de houtblazers en de koperblazers bedacht... dat we bij de regie allemaal bossen prei onder onze lessenaar legden. Bossen wortel en zo. En als Thomas dan die tekst uitsprak van heeft iemand een recept voor panettone en prei, gooiden wij. Dus we hebben hele bossen prei het podium opgesmeten, wortelen. En hij ving dat zo goed op. Letterlijk ving hij dat op. Want hij gooide...
Hij wist van niks?
Nee, hij wist helemaal van niks. Hij gooide dus een bos wortelen, gooide weer terug de zaal in. Dus het publiek die gaf die bos wortelen heel opving. En hij zong op een gegeven moment gewoon zijn rol. Gewoon met een hele arm vol met prei en wortelen. En dat bleef hij gewoon volhouden. En nou, dat zijn dus... kleine, subtiele dingetjes. En sommige mensen dachten dat dat gewoon bij de regie hoorde. En dat was... daar kunnen we ontzettend van genieten. En de dirigent vindt dat ook leuk. En dat maakt het een beetje... Ja, dat is toch een soort bonte avond eigenlijk, hè? Kan je het vergelijken. Ja. Maar dan heel subtiel.
Over een paar jaar komt er een pensioen aan. En ooit ga je misschien ophouden met al die avonden spelen in Nationale Opera en Ballet. Als er één ding, één avond, één evenement, één voorstelling is die je meteen als... het moment van intens geluk te binnen schiet, wat zou het dan zijn?
Kuttedemmerung met Heensje. Ja. Ja. Dan kan ik, als ik erover praat, krijg ik al tranen in mijn ogen. Ja. Dat blijft mijn hele leven, blijft me dat bij. Ja. En vooral, zeg maar, het slot van de Kuttedemmerung, dus het Siegfriedstood. Ja, dat is... En dat doet hij. En als je dat van... Ook van grote dirigenten, of grote, ja, hij is ook een grote dirigent. Dus hij is een hele grote meneer in operaland, hoor. En, maar als je dat dus zegt van de nu gevestigde orde, als je dat hoort en denkt, nee, maar dat is toch niet zoals Hartmut Heensje dat deed. Die had een soort timing, een soort uitstellen van dingen. Dan denk ik, ja, dat raakt mij.
Ook als je het speelt, ook als je niet zoals het publiek heel riant in die zaal zit, dan nog komt het zo hard binnen.
Ja, komt, absoluut. Komt enorm binnen. Mm. Ja. En dan moet je toch zo professioneel zijn dat je niet je in emoties laat leiden. Die zijn er wel. En die zijn er vaak dan ook na afloop natuurlijk ook wel. En ook heel vaak als je nu, zoals ik er nu over praat, of als ik aan denk of zo. Ik denk dat mensen, als ze een beetje het gevoel willen krijgen wat ik heb, dan moeten ze de documentaire De Hemel Boven Dresden.
Over Hartmut Hengsel?
Ja, ja. En daar spelen wij het slot. Daar speelt, dat is een van de laatste orkestrepetities, zeg maar, die we met hem gehad hebben bij ons in de Netflix-koepel. En daar spelen we het slot van de Götterdämmerung. Nou, dat weet je niet wat je hoort. En er zijn dingen die nog niet helemaal kloppen en zo. Het is alleen maar orkest nou. En dan zie je Hartmut Hengsel, die is helemaal kapot. Die is toteloos. En het blijft. En de manier waarop hij dus met het orkest omgaat, nou, zo ga je dus met het orkest om. Ook, ja.
Laten we tot slot gewoon een klein stukje luisteren. Dit was een podcast van operamagazine.nl. Al het operanieuws vindt u iedere dag op www.operamagazine.nl.